gemeente van Jezus Christus, mensen, jong en oud, hier in de kerk en alle anderen, die buiten dit kerkgebouw met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Van Vuren uit Capelle aan de IJssel. Komende woensdag is het dankdag voor gewas en arbeid. Dan worden er twee diensten gehouden. In de middag om 2:30 in Vinkeveen, samen met de gemeente daar. En 's avonds om 7:30 hier in de kerk. Om onze zegeningen te tellen en de Heere daarvoor te danken. Het is niet echt meer nieuws, maar de kerk is op vrijdagmorgen open van 10 tot 12. Daar kan iedereen binnenlopen, vanwege behoefte aan stilte, een gesprek of rustig het gebouw te bekijken. Allemaal hartelijk welkom. Zaterdagavond om 8:00 bent u hier in de kerk. Welkom bij een zangavond met als thema Loflied op de Schepping. Door koor en samenzang met diverse muzikanten zal dan het loflied klinken tot lof en eer van onze God. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede voor de VBOK. Voor alles wat nog gaat komen geldt, zo de Heer wil en wij zullen leven. Onze voorzang deze avond is Psalm 71, vers 9 en 10 in de versie van de bundel Weerklank. Uw grote daden zal ik prijzen, Heer. Uw gerechtigheid verkondig ik altijd. U wilde mij steeds onderwijzen. Van jongs af mocht ik leren uw wonderen te eren. Vanmorgen ook over gehoord. God prijzen vanuit het onderwijs in de schriften, ook vanavond, om door te geven en te getuigen van wat God doet in een mensenleven. We zingen ervan met vers 9 en 10 van Psalm 71. We wensen elkaar, op welke plaats we ook zijn, een gezegende dienst. Thank you.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van generatie op generatie en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemiddag gaan wij samen zingen, en zingt u thuis ook mee alstublieft, Psalm 27... En daarvan het eerste vers, en ik hoop dat u het ook zo beleeft en gelooft. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? En we zingen ook het vierde vers. Heeft ook te maken met het thema van de preek, de opheffing van het hoofd. Vierde vers, God zal mijn hoofd nu boven vijandsbenden verhogen. En wat er verder volgt. 1 en 4 van Psalm 27. gemeente doen wij in de traditie, in gemeenschap met het koor van de Kerk der Eeuw, een belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we in aansluiting erop, Psalm 91, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Psalm 91, het eerste vers, na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u van jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Te bidden weer samen om Gods onmisbare zegen, om de leiding van de Heilige Geest bij de opening van het woord. Laat ons samen bidden. Heere God van ons vertrouwen, zoals we hebben gezongen. U die zo goed bent als groot. En wat bent u dan, Heere God, oneindig goed. Want u bent ook zo oneindig groot. En het is vanwege die oneindige goedheid dat u ons deze eredienst geeft. Een dienst waarin u uw genade wil schenken. Wat ons tegemoet klonk aan het begin van de dienst in die groet. Genade zij u en vrede. Hebt u beloofd dat u dat wil uitwerken in deze dienst. En dat wij daarvoor onze handen mogen ophouden om dat te ontvangen. Heer, wat is dat een wonder van uw genade. Omdat wij zulke broze, zondige mensen zijn. Dat u toch naar ons wil omzien. En ook een dienst wil schenken van eeuwigheidswaarde. Van geestelijke voeding. Ja, ook verlofprijzing van uw grote naam. Van schuldbelijdenis. Maar ook van die heerlijke vergeving. Door de kracht van het bloed van de Heer Jezus dat reinigt van alle zonden. Heere, wij zijn mensen die veel lijken, zegt de profeet Jesaja, op de bladeren die vallen in de herfst. We willen genieten van de mooie herfstkleuren van de bomen, Want tegelijkertijd, Heere, bepaalt uw woord ons daarbij. Van kijk maar naar die bladeren. En na verloop van tijd vallen ze af. Wij vallen allen af als een blad, moet de profeet Jesaja zeggen in uw naam. Dat betekent dat wij maar eventjes hier in dit aardse leven zijn. Het gaat snel voorbij. En er komt nog bij dat wij zondige mensen zijn. Zoals Jesaja er ook bij zegt dat het onze ongerechtigheden zijn die ons wegvoeren als de wind. Maar Heer, nu wilt u ons de gerechtigheid schenken van de Heer Jezus Christus, opdat wij eeuwig leven zouden hebben. Dat leven wat wordt verkondigd in en door uw woord, ook vanavond weer. Het eeuwige leven in de Zoon van uw liefde, onze Heer Jezus Christus, die grote Davidszoon. Heer, wij bidden u, geef ons met elkaar een rijke dienst. Of misschien dat er mensen zijn die we missen. Ja, die we ook missen in de kerkgang. En misschien onze eigen kinderen wel. Of misschien een van onze ouders. Heere God, we danken u dat u ons troost met de wetenschap. Zoals de apostel Paulus zegt, dat op de lege plekken in de eredienst. Dat daar toch ook de engelen aanwezig zijn. En dat zo ook vanavond de kerk zo heerlijk vol is. Vol met engelen die ook op ons toezien hoe wij de dienst beleven. Heere, wilt u ons zegenen, ook de kinderen en de jongeren. Raakt u ze aan en geeft dat ze enthousiast worden. Als ze mogen merken en zien wie u bent in de Zoon van uw liefde. En wat die toekomst inhoudt die u hebt weggelegd voor al degenen die u kinderlijk lief hebben en vrezen. Heere, wilt u dat werken door de kracht van uw Heilige Geest, tot roem van uw naam die heerlijk is, uit genade. Amen. We gaan gemeente twee gedeelten lezen uit het Oude Testament. We lezen dan eerst 2 Samuel 16, dus het tweede boek Samuel, 16e hoofdstuk. De versen 5 tot en met 14. En we lezen ook Psalm 3. Psalm 3, dat is de tekst voor de preek uitgekozen. 2 Samuel 16, vers 5 tot en met 14. En we lezen ook Psalm 3. Wees Samuel 16 vanaf vers 5, daar gaan we samen lezen. Dat is op het moment dat koning David moest vluchten voor zijn eigen zoon Absalom, die hem op de hielen zat met een leger. Absalom had staatsgreep gepleegd en de troon van zijn vader David in bezit genomen en dan moet David vluchten. We lezen vanaf vers 5. Toen koning David bij Bahurim kwam, zie, daar kwam een man de stad uit het geslacht van het huis van Saul, van wie de naam Simei was, de zoon van Gera. Al vervloekend kwam hij dichterbij. Hij gooide stenen naar David en alle dienaren van koning David, hoewel al het volk en al de helden aan diens rechter en aan diens linkerhand waren. Dit zei Simei, terwijl hij hem vervloekte. Ga weg, man van bloedvergieten, verdorven man. De Heere heeft op u alle bloed van het huis van Saul, in wiens plaats u geregeerd hebt, doen terugkomen. Nu heeft de Heer het koninkrijk gegeven in de hand van Absalom, uw zoon. En zie, u daar nu in uw ellende, omdat u een man van bloedvergieten bent. Toen zei Abizai, de zoon van Zeruia, tegen de koning, waarom zou deze dode hond mijn heer de koning vervloeken? Laat mij toch oversteken en hem de kop afslaan. Maar de koning zei, wat heb ik met u te maken, zonen van Zeruia? Ja, laat hem vervloeken. Want de Heer heeft tegen hem gezegd, vervloek David. En wie zou dan zeggen, waarom hebt u dat gedaan? En verder zei David tegen Abizai en tegen al zijn dienaren, Zie mijn zoon die uit mijn lichaam is voortgekomen, staat mij naar het leven. Hoeveel te meer dan nu deze ben je me niet. Laat hem begaan en mij vervloeken, want de Heere heeft het hem gezegd. Misschien zal de Heere mijn ellende aanzien en zal de Heere mij het goede weer teruggeven in plaats van zijn vervloeking van deze dag. Zo ging David met zijn mannen zijn weegs. Terwijl Simei overvloekend meeliep langs de flank van de berg aan de overkant van hem en vanaf de overkant van hem met stenen gooide en stof opwierp. En de koning met al het volk dat bij hem was kwam vermoeid aan en daar kwam hij weer op adem. Tot zover de eerste lezing uit Gods woord, dan Psalm 3. En daar lezen we Gods woord als volgt. Het is een morgenlied, je kunt ook zeggen een morgengebed. Psalm 3. Een psalm van David, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. Heere, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. U echter, Heere, bent de schild voor mij, mijn eer. U heft mijn hoofd omhoog. Met mijn stem riep ik tot de Heere en hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. Ik lag neer en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God, want u hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen. De tanden van de goddeloos hebt u stuk gebroken. Het heil is van de Heere. Uw zegen is over uw volk. Deze korte psalm 3 is de tekstonderwerp voor de prediking. En we hebben daar twee tekstversen uitgekozen. Kernversen waar we dus uitdrukkelijk bij stilstaan. De versen 2 en 4 zijn dat. Psalm 3 vers 2. En vers 4, die vormen de tekst voor de verkondiging. Eerst vers 2, Heere, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Velen staan tegen mij op. En dan vers 4, U echter, Heere, bent de schild voor mij, mijn eer. U heft mijn hoofd omhoog. En dat laatste is ook het thema van de preek. Met opgeheven hoofd, met opgeheven hoofd. Dat is het thema dat we boven de preek schrijven, met opgeheven hoofd. En dan twee lijnen in de preek, ook kijkend naar die twee teksten die ik u noemde. Met opgeheven hoofd en dan de eerste lijn in de preek, het eerste deel. Dat is ondanks de vele tegenstanders. En dan de tweede lijn, dat is dankzij die ene medestander. En u begrijpt als medestander met de hoofdletter M. Dus met opgeheven hoofd, dat is het thema, ondanks de vele tegenstanders en dankzij die ene medestander. Hebt u de lijnen voor de preek? We gaan gemeente samen zingen ter voorbereiding op de verkondiging. En dan zingen we uit dezezelfde psalm 3 in de berijming de versen 1 en 3. Psalm 3 vers 1 en 3 ter voorbereiding op de verkondiging. Meent u, u die een gezin mag hebben, gaat het goed in uw gezin? Misschien zegt u ja, bij ons loopt thuis alles op rolletjes. Er is onderlinge liefde, ook tussen de kinderen onderling. En we hebben gehoorzame kinderen, ze gaan met ons mee, trouw in het kerkelijke spoor. Dat is mooi. Het is een reden om de Heer ervoor te danken. Het is een bijzondere zegen. Maar gemeente, hoe vaak gebeurt het niet dat er problemen zijn in het gezin? Dat het juist allemaal niet op rolletjes gaat. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat twee van je volwassen kinderen elkaar niet meer willen zien, zelfs niet meer op elkaars verjaardag komen. Of dan kan natuurlijk ook dat je een dochter hebt die als lesbienne uit de kast is gekomen. Ja, dat schokt hier, maar nou ja, je dacht dat ze anders geaard is, op het eigen geslacht gericht, dat kun je dan nog wel begrijpen en aanvaarden. Maar na verloop van tijd merk je ook dat ze ging samenwonen met een vriendin. Ja, toen moest je toch als christen heel eerlijk en in liefde daar iets van zeggen. Joh, meid, spijt me, maar daar kan ik niet in meegaan, want dat is niet naar Gods scheppingsordening. En sinds die tijd keert die dochter zich van je af en ook van haar opvoeding. En dat geeft veel pijn en dat geeft ook veel verdriet. Ja, gezinsproblemen, David had er ook mee te kampen. Je zou zelfs kunnen zeggen, het is oorlog in zijn gezin. Want een van zijn zoons die voert namelijk letterlijk oorlog tegen hem, tegen zijn vader. Dat blijkt wel gemeend uit het opschrift boven deze psalm 3. David heeft hem namelijk gedicht toen hij moest vluchten voor zijn eigen zoon Absalom. En die zit hem achterna met een heel groot leger van wel tienduizenden soldaten. En deze rebelse zoon die wil zelfs zijn vader doden. Ja, David, hij weet gelukkig nog het vege lijf te redden door hals over kop te vluchten uit het paleis weg. Weg uit Jeruzalem. Ja, hij en zijn manschappen, die keurtroepen, ze moesten echt rennen voor hun leven. Maar gelukkig weten ze wel te ontkomen. En na dagen te hebben geleefd onder hoogspanning, vinden ze dan eindelijk een veilige plek. En daar aangekomen, we hebben het samen gelezen, aan het slot van die eerste schriftlezing, 2 Samuel 16, dan komt David weer tot rust, dan komt hij op adem. Maar dat betekent voor hem dat hij komt juist onder de beademing van de Heilige Geest, dat hij gaat bidden in de Geest. En de vraag is natuurlijk wel, gemeente, of wij in ons jachtige leven daar ook van weten. David, hij stort zijn hart uit voor de Heere en hij klaagt zijn nood ook uit bij de God van zijn leven. De vraag is natuurlijk of je dat als ouders ook doet, als je zo topt met die gezinsproblemen, waar je soms 's nachts zelfs niet van kunt slapen. Stort voor hem uit, uw ganse hart, zegt Psalm 62. Hij zegt ja, inderdaad, want dat lucht op te midden van al je gepieker en je getop. Maar we moeten wel bedenken, gemeente, het gebed is meer dan een ontluchtingsventiel. Het gebed is wezenlijk voor de relatie, de band met God. Gemeente, wat is dit een pijnlijke situatie voor koning David? Hij heeft vele tegenstanders, klaagt hij, maar de grootste daarvan en de felste, dat is notabene zijn eigen zoon. Maar ja, hoe is nou deze situatie ontstaan? Want deze jongen, die Absalom, die zit vol wrok en wraakgevoelens jegens zijn vader. En de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat David daarvoor zelf de voedingsbodem heeft gelegd. Het is natuurlijk heel erg hoor, als je kind afstand van je neemt. Maar nog erger is het als je moet beseffen dat je daar zelf mede schuldig aan bent. Kijk, Amnon, de oudste zoon van David, die verkrachtte zijn halfzus Tamar. En dat was een volbloedzus van Absalom. Nu dat brute incestgeval, daarna trad David niet straffend op. En dat slappe optreden van zijn vader, dat heeft kwaad bloed gezet bij Absalom. Want die kon het maar niet verkroppen wat zijn eigen zus was aangedaan. Nou ja, en het liep daarop uit dat hij die halfbroer Ammon liet vermoorden. Nou, sinds die tijd is de verwijdering tussen Absalom en David alleen maar toegenomen. Gaandeweg verliest David steeds meer de grip op deze zoon. Ja, Absalom, hè, die vlotte knappe prins met zijn opvallende haardos. Die jonge man met zijn modellenfiguur op wie alle meisjes vielen. Absalom, die door zijn charme en gelikte optreden al snel uitgroeit tot de publiekslieveling onder het volk. Absalom met zijn flamboyante levensstijl. Een jongeman die rondkrost in een snelle koets met vol bloedpaarden. Vandaag de dag, jongelui, zouden wij zeggen, hij steelt de show met zijn dure auto, een Bugatti Divo. Ja, deze prins die maakt zich in korte tijd bij het volk immens populair. Hij weet zelfs ook het gezag van zijn vader, koning David, heel listig te ondermijnen met van die vleiende woorden. Ach mensen, als ik nou koning was, ja, dan zouden jullie het veel beter hebben hoor. Minder belasting, meer loon en minder strenge regels. Absalom stal de harten van de volksgenoten, zo staat. Hij stal ze van zijn vader en zo bereidde hij heel sneaky een staatsgreep, een machtsovername voor. Ja, deze jongeman die heet nou wel Absalom, Absalom, dat betekent letterlijk zoon van de vrede. Maar een vredebrenger is hij allerminst, want hij maakt het volk opstandig tegen zijn vader David. En hij weet een groot deel van het volk achter zich te krijgen. En op het moment dat hij meent genoeg medestanders te hebben, dan pleegt hij deze staatsgreep. En dan laat hij zich in Hebron uitroepen tot koning. En dan rukt hij met een groot leger op naar Jeruzalem. Nee, hij slaagt er niet in om zijn vader te doden. Want hij was gelukkig bij tijds gevlucht. Ja, dat is wat gemeente, want in deze tijd hoor je vele over oorlogsvluchtelingen. Maar als je nou moet vluchten voor je eigen zoon, om je leven te redden, dat is wat. Ja, het lukt Absalom wel om het paleis in bezit te nemen. En ook om de troon van zijn vader in te nemen. Maar ook de vrouwen van zijn vader neemt hij in seksueel bezit. En zo speelt zich voor de ogen van heel de Joodse natie een schokkend drama af. Ja, David, hij klaagt er ook over in vers 2, onze tekst. Heer, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Velen staan tegen mij op. Gemeente, wat kan een mens veel tegenstanders hebben, hè? Ja, soms zijn dat mensen op je werk die jou het licht in de ogen niet gunnen, omdat jij promotie maakt, jaloerse collega's bijvoorbeeld, of je medestudenten op school die je wegpesten, zoals dat vandaag de dag heet, of die je zelfs vernederen. Ja, soms zijn het zelfs familieleden die jou het leven ondraaglijk maken. Maar wat voor David zo extra pijnlijk is dat besef, ik heb deze situatie vooral aan mezelf te wijten. Het is een strafgevolg van mijn overspel met Bathseba en de moord op Uria. Want u weet het wel, gemeente, toen de tijd, hè, toen het gebeurd was, dat verschrikkelijk met Bathseba en Uria, toen was de profeet Nathan bij hem gekomen en die liet David in de spiegel kijken. En dat doet hij dan door middel van een soort verhalen, gelijkenis. En Nathan, die vertelt dan het verhaal van een rijke veeboer, die dan bij zijn buurman, het enige lammetje wat die man heeft, afpakt, zeg maar zijn knuffeldier. En dan wordt David ontzettend boos, dan reageert hij heel fel. En dan zegt hij tegen de profeet Nathan, die man die dat gedaan heeft, is een kind des doods. En dan zegt Nathan, inderdaad, maar gij zeit die man. U hebt Uria de Hetiet met het zwaard van de Ammonieten gedood en zijn vrouw tot u genomen. Daarom zal het zwaard van uw huis niet wijken. Zie, ik ben onheil over u door een uit uw eigen huisgezin, dus Absalom, en die zal uw vrouwen nemen en met hen slapen. U zegt, ja, maar hoor nou eens even, dominee, er was toch ook sprake van Davids berouw. Toen hij ontmaskerd was door Nathan, toen zei hij toch, vergeef mij mijn zonde. En toen heeft hij toch vergeving gekregen. Jawel, gemeente, maar ook al worden je de zonden vergeven, dat betekent niet dat elke misstap altijd zonder gevolgen blijft. Ook niet zonder strafgevolgen. Want dat zie je bij David zo duidelijk in deze geschiedenis. En gemeente, wij moeten ook wel het rechte zicht houden op Gods vergeving. Want daarbij gaat het namelijk niet slechts om kwijtschelding van de schuld, van de straf, maar dan gaat het ook om het herstel van de relatie met de Heere God. Weet je, gemeente, het is heel gevaarlijk, hè, dat de gevaar is in ieder geval erg groot dat wij de Heere God vragen om vergeving, om de straf te ontlopen, om straks in de hemel te komen en niet in de hel. En dan gaat het natuurlijk, gemeente, alleen maar om eigen belang. En dan gaat het niet om de liefdesverhouding met de Heere God. Ik zal een voorbeeld geven van een jongeman die zich vreselijk misdraagt tegenover zijn vader. Zijn vader beledigt en hem pijn doet, op het hart trapt. En dan zegt die vader, voor straf mag jij dit weekend niet uit. Moet je binnen blijven. Nou ja, dan zegt die jongeman, pa, weet me alsjeblieft vergeven. Maar dat is niet omdat hij zo van zijn vader houdt, om het weer goed te maken. Nee, dat zegt hij alleen maar omdat hij dan toch vrijdag en zaterdag kan gaan stappen. Ziet u, gemeente? Zo is het ook in het leven van het geloof, in het geestelijke leven. Als het goed is, dan vraag je de hemelse vader om vergeving, omdat je ook graag wil dat het in orde komt met hem. Dat wat er tussen de Heer en jou zit, dat wordt weggenomen. Nou, daar is het David om te doen geweest. En zo gaat het toch, gemeente, als u of jij die vader-kindrelatie met de Heere God begeert. Want vergeet u even maar niet, hè, dat de Heer Jezus de bede, vergeef ons onze schulden, een plek geeft, let wel, in het onze Vader. En daar moet je niet uit losspellen. Het gaat bij de vergeving ook om de relatie met de hemelse Vader. De gemeente, nu het stafwoord van de profeet Nathan in vervulling gaat, aangaande zijn eigen gezinsleven, daar moet u maar op letten. Dat blijkt zo duidelijk uit 2 Samuel 16. Nu buigt David het hoofd daaronder. Let wel, dan gaat het daarbij om een tijdelijke straf. Want tijdelijk wat David nu overkomt, dat betekent geen totale afrekening. Ook hier geldt het, hij, de Heer, straft ons, maar naar onze zonde niet. Psalm 103. David ontvangt dus wel straf, maar hij wordt niet door de Heer afgeschreven, niet door de Heer verworpen. Integendeel. En toch, gemeente, toch kan de boze dat wel gebruiken, hè, om je aan te vechten, je onzeker te maken. En daar schakelt hij soms ook mensen bij in. David moet er ook over klagen. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Ja, dat voelt werkelijk als een messteek in zijn hart. Die hoon, hè, die bewering van die tegenstanders. David, de Heer heeft zijn handen van je afgetrokken. En daarom zit je nou zo in de narigheid. God heeft je verlaten. Je bent reddeloos verloren. Herkent u dat misschien? Dat de mensen om je heen, of misschien ook een stemmetje van binnen tegen je zegt, jij aan het avondmaal, en jij een kind van God, moet je eens even nagaan wat je vorige week deed en wat je gisteren nog zei, en wat je zo even voor kerktijd nog dacht. Hij heeft geen heil bij God. Daar hoort hij dat de mensen achter zijn rug om zeggen over hem. Er is die Simeon onderweg. Die durft het zomaar midden in zijn gezicht te zeggen. He, die man van wie wij lazen in 2 Samuel 16. Als David met zijn keurkorps op de vlucht is, dan komt even buiten Bahurim Simeon aanlopen. En dat is een tellige nakomeling uit het geslacht van koning Saul. En die man die gooit dan stenen naar David. En hij spreekt ook vervloekingen over hem uit. Ga weg, man van bloedvergieten, verdorven man. En nu heeft de Heer het koninkrijk gegeven in de hand van Absalom, uw zoon. En zie, nu zit u midden in uw ellende, omdat u een man bent van bloedvergieten. Weet je, wat heeft die David toch veel wat hem in de put kan drukken, hè? En toch, dat is opmerkelijk, toch lezen we in deze psalm bij hem niet van een zekere moedeloosheid. Integendeel. Hij zegt, ik zal 10.000 niet vrezen. U zegt, ja, dan moet je wel beschikken over grote mentale veerkracht. Wel nee, gemeente, dit is bij David de veerkracht van het geloof. Of beter gezegd, als de kracht van de Heilige Geest, die hem doet schuilen bij de Heere zijn God en zeggen, Heere, u echter, u bent de schild voor mij. U bent mijn eer. U heft mijn hoofd op. Dat is het andere tekstvers, hè, vers 4. Dat is die tweede lijn. Dat David zegt, het gaat helemaal goed komen, want u, Heere, u bent mijn grote medestander. Daar hebt u die tweede lijn van de preek. En nu wordt gemeente Psalm 3 door veel uitleggers gerangschikt onder de zogenaamde klaagpsalm. En u merkt het wel in deze psalm, daar wordt inderdaad in geklaagd. Maar ik zou het toch liever een vertrouwenspsalm noemen. Want al wordt er geklaagd, het vertrouwen op de Heere zijn God overheerst. En dat blijkt zo duidelijk, hè, uit vers 4 onze tekst. Velen staan tegen mij op. U echter, Heere, u bent een schild voor mij. U echter, Heere. Ja, zo scharniert daar het geloof in dat godsvertrouwen. U echter, Heere. En u leest het gemeente met hoofdletters, hè? Jaweh, dat is de naam van de trouwe God van het verbond. Ook van het verbond met David, Psalm 89. U echter bent mijn trouwe verbondsgod, Heere, en u bent ook een schild voor mij. Merkt u dat? David, hij komt tot rust als hij ziet op die ene grote medestander, de Heere, zijn almachtige God. Ja, dat is gemeente zoals Paulus het ons voorhoudt, hè, in Romeinen 8. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En dat bedoelt Paulus, als God nou voor ons is, voor wie zouden wij dan nog bang moeten zijn? En daarom, gemeente, kon David gisteravond rustig inslapen. Ook al zit Absalom met zijn leger hem op de hielen. Ik lag neer en sliep. Zegt vers 6a. En bedoelt David dan, ik viel dood neer en ik viel meteen als een blok in slaap. Nee, ik denk, gemeente, dat de berijming het goed weergeeft. Ik lag en sliep gerust, was hier het trouwbewust, tot ik verfrist ontwaakte. Een Duitse schriftverklaarder, een Delitz, die zegt het zo heel mooi en teer, Gods vaderhand was zijn hoofdkussen. Het is wat, zo met je hoofd als waarin in Gods vaderhand te liggen en in te slapen. Herkent u dat, gemeente? Zo'n vredige slaap, ook al gaat je leven op dat moment door de crisis, ook al zit je vol met gezinsproblemen, dat je je koffers met al je zorgen in het gebed bij de Heer neerzet en dan in rustige overgave op hem inslaat. En zo gaat dat toch? Als je inslaat met die woorden van Psalm 91. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Gemeente, daar heb je nu het echte wel te rusten. Zegt u het wel eens zo tegen elkaar? Wel te rusten in de Heere. U echter bent een schild voor mij. Nou gemeente, misschien weet u dat wel, maar in het Oude Oosten, dan gebruikte men in de oorlogstijd twee soorten schilden. De soldaat die droeg tijdens de veldslag een kort schild in de ene hand en dan een zwaard in de andere hand. Vergelijk het maar, jongelui, even met de schild en de wapenstok die dan de mobiele eenheid van de politie gebruikt. Maar de verdedigers op de stadsmuren, die zaten achter grote manshoge schilden. En die schilden die waren vastgemaakt aan de kantelen op de muren. En achter die schilden konden ze schuilen en wist men zich ook veilig voor de pijlen van de belegeraars. Inderdaad, gemeente, David beleidt het zo. Mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer, op u zo wil ik bouwen. En dan gaat het, gemeente, om dat grote schild waar je helemaal achter kunt. Veilig achter het schild. Weet u wat zo mooi is in de Willebrodsvertaling? Daar staat, Heere, u bent een schild om mij heen. Om mij heen. Dat is mooi, hè? Dat is een geweldige troost. Talrijke vijanden om mij heen, zegt David. Ja, maar daartussen staat de Heer als een schild om hem heen. En u voegt David daaraan toe, mijn eer. U bent mijn eer. Daarmee bedoelt David, u zorgt voor mijn eer. U zult zorgen namelijk voor mijn eerherstel als koning. Oh, het is waar, op dit moment is er in een verte nog geen enkele kijk op. Want hij staat tegenover een overmacht. En David heeft ook nog heel wat tijd nodig om zijn eigen leger te mobiliseren. En als Absalom nu meteen gaat doorstoten, dan is de verloren zaak voor David. En toch gelooft hij. U zult mij mijn troon teruggeven. Het gaat inderdaad helemaal goed komen. Nou zegt hij, ja, dat vind ik dan wel mooi voor David, maar wat heb ik er nu aan? Nou, eerherstel, dat wacht ook de gelovigen van nu hier in Wilnis. Kijk, we waren bij de schepping door de Heere God aangesteld om ons onder koningen te regeren en de aarde te beheren. Maar toen vond die brutale staatsgreep plaats, hè? Het mensenkind kwam in opstand tegen de hemelse vader. Want de mens die wilde als God zijn. En daarom greep hij naar de verboden vrucht. Door de zonde zijn we koning afgeworden. En van dat beheren van de aarde, u merkt het wel, er komt niet veel van terecht. Denkt u maar aan heel dat stikstofprobleem. Maar gemeente, als we door de Heilige Geest daarover in de schuld komen, dan worden we uitgedreven tot de Heer Jezus. Tot Hem, de enige geboren Zoon van de Hemelse Vader. En die Zoon, gemeente, die steelt geen harten, maar die wint ze in door zijn liefde en genade. Door zijn zachte krachten van woord en geest. En weet u, weet jij daarvan? Ja, dat geldt ook voor ons, de belofte. Voor straks, wij zullen met hem als koningen heersen, Openbaring 5. En nu gaat gemeente David nog iets op die verheerlijking door. Hij zegt, u heft mijn hoofd omhoog. Het hoofd opheffen. Ja, dat is het thema van de preek. Hoofd opheffen, dat is in de Bijbel een standaard uitdrukking. En ik moet zeggen, dat heeft meerdere betekenissen. U heft mijn hoofd omhoog, dat kun je lezen als een troost, hè, als een bemoediging. Stel je dat voor, hè, zo'n lief die zit op de bank met zijn hoofd moedeloos naar beneden. Hij ziet het niet meer zitten. Hij is nou voor de derde keer gezakt voor zijn autorijexamen. En dan komt zijn vader naar hem toe en die legt zijn vingers onder zijn kin en die tilt zijn hoofd omhoog en die zegt, kop op joh, topper die je bent. De volgende keer gaat het lukken, het komt echt goed hoor. Nou, zo'n soort bemoediging zit er hier voor David zeker in. Maar gemeente, David bedoelt vooral met het opheffen van het hoofd, u geeft mij eerherstel. Nou, weet u, dat komen we ook wel vaker tegen in de Bijbel, hè. Broeders, we moeten altijd schrift met schrift vergelijken. Ik geef twee voorbeelden. Kijk, in Genesis 40, dat is die bekende geschiedenis, weet u wel, van de schenker en de bakker. En die zijn in de gevangenis terechtgekomen. En ze krijgen allebei een aangrijpende droom, maar ze weten niet wat dat betekent. En dan is daar Jozef, die werkzaam is in de gevangenis. En die kan ook die dromen uitleggen. Maar u weet ook wel waar het dan op uitdraait. Dan wordt die bakker, die wordt opgehangen. En de schenker, die mag de gevangenis verlaten. En Jozef voorzegt dan die schenker aan de hand van diens droom. Binnen 3 dagen zal de farao uw hoofd verheffen. Daar hebt u het weer. Dat duidt op eerherstel. Binnen 3 dagen, dan wordt die schenker inderdaad hersteld in zijn ambt als schenker van de koning. En diezelfde uitdrukking, hoofd opheffen, dat kom je ook tegen in 2 Koningen 25 vers 28. Jojachim, de koning van Juda, die verblijft dan al 37 jaar in de gevangenis in Babel. Maar als dan Evil-Merodach op de troon van Babel komt, ja, dan verleent hij die koning van Juda gratie. Letterlijk staat er dan, hij verhief zijn hoofd. Dat is het weer, hè? Dan wordt die koning van Juda in ere hersteld. Nou, dat mag ook David geloven. U heft mijn hoofd omhoog. Nee, verdient had David dat bepaald niet, gemeente. Als David naar zichzelf kijkt, dan moet hij zeggen, ik verdien dat de Heer God mij uitlevert aan al die tegenstanders, zodat ik roemloos ten onder ga en aan mijn einde kom. Die vloek waar Simi het over had, die verdien ik. Gemeente, dat is toch ook herkenbaar, als je zelf een beetje kent. Dat je dat moet beleiden. David zegt in vers 5, ik riep met mijn stem tot de Heere. U zegt, ik riep met mijn stem tot de Heere. Ja, dat is toch logisch. Je moet je stem gebruiken om te roepen, toch? Dat is een Hebreeuwse uitdrukking. Ik riep met mijn stem. Dat is eigenlijk dubbelop. En dat betekent, ik riep luidkeels tot de Heere. Heere, help mij, wees mij genadig. Het is gemeend als een roepen in de nood, vanuit de diepte van ellende, een schreeuw om hulp. En weet u, dat doet u nou nooit te vergeefs. Maar dan maakt de Heer het waar, hoor. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. En dat geldt ook van je zonde nou. Ik riep, en hij verhoorde mij, zegt David. Hij gaf mij wat ik vroeg. En waarom doet God dat dan? Wel, zegt David, hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. En met die heilige berg wordt dan bedoeld de berg Sion, waar de stad Jeruzalem opgebouwd was. U zegt, ja, maar Jeruzalem, daar zit nou toch Absalom op de troon? Jawel, maar daar staat ook de tabernakel, het huis van God. Daar troont de Heere op het verzoendeksel van de ark. Daar in de tabernakel, daar wordt immers het offer van de verzoening gebracht. Dat heen wijst naar het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Het lam van God geslacht voor onze zonde. Verhoring dus, omdat de Heer Jezus hing aan het kruis. Ja, van hem gold het zeker. Ik heb vele tegenstanders. Denkt u maar aan die honende massa rondom het kruis. De Heer Jezus, hij riep en ik kreeg geen hulp. Geen hulp. En daarom is er voor ons verhoring. En kunnen wij gemeente ons gebed ook beëindigen met om Jezus wil. Amen. Want het zal waar en zeker zijn. De verhoring is zeker. En hij verhoorde mij van zijn heilige berg. Sela staat er dan achter. Sela. Komt u vaak tegen bij de psalmen. Nou, zegt hij in uitleggen, dat is een muziekteken. Dat is een teken dat bij het zingen van die psalm dan de muziek omhoog moet gaan, weet u wel. En anderen zeggen, nee, dat is een pauzeteken, een stilte teken. Moet je even rust nemen, een moment van stilte. Een andere Hebreeënkus die zegt, ja, nee, het is een soort bisteken. Een teken dus dat de zin herhaald moet worden. Zo leggen hier de nadruk dus op de gebedsverhoring. En hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. En die Joden lezen het dan nog eens een keer. Hè? Ze lezen het weer terug. En hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. Horen jullie dat, mijn tegenstanders, smaders? Dat is heerlijk, hè, gemeente. In Jezus' naam doen wij nooit te vergeefs een beroep op God. Daarom gelooft David in zijn eerherstel. En dat mogen wij ook geloven. Gemeente, daar gaat het voor de gelovigen tenslotte op aan, hoor. Op dat eerherstel, die verhoging. Denk maar aan Lucas 21. Daar spreekt de Heer Jezus over de eindtijd. Waarover zijn wederkomst. Dat wijst op allerlei signalen die het einde inluiden. Oorlogen, aardbevingen, hongersnoden, besmettelijke ziekten, vervolging, verdrukking. Allemaal verschrikkelijke gebeurtenissen. En dat leidt dan, zegt de Heer Jezus, tot benauwdheid onder de volken en radeloosheid. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. U zegt, moeten Gods kinderen daar ook voor vrezen? Nee, gelukkig niet, gemeente. Zij die met en voor de Heer Jezus leven niet. Christus zegt het tegen al zijn discipelen, zijn volgelingen. Wanneer deze dingen, die verschrikkelijke dingen, beginnen te geschieden. Kijk dan omhoog en zegt hij, hef dan uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. U weet wel, zo schitterend verwoord in het avondmaalsgebed, in het formulier. Geef dat wij, Heere Jezus, met opgeheven hoofd u uit de hemel verwachten. Waar uw onsterfelijk lichaam gelijk zal maken aan uw verheerlijk lichaam. Daar heb je het weer, hè, gemeente. Dat opheffen van het hoofd. Dus gemeente, niet dat neerslachtige, hoor. Niet dat pessimistische, niet dat paniekerige. Zo van, waar gaat het toch heen, hè? Al die oorlogsdreigingen, er gebeuren zoveel verschrikkelijke dingen in deze tijd. Dat is waar. En toch, gemeente, kom op. Heft uw hoofden op. Zeker, ook de geestelijke strijd is nog lang niet voorbij. Zolang wij hier op aarde zijn, hebben wij die strijd te voeren. Maar weet u wat zo mooi is? Dat hoofd opheffen, dat betekent ook de overwinning behalen. En zo vind je dat bijvoorbeeld in Psalm 27. U hebt het zelf gezongen. God zal mijn hoofd nu boven vijandsbende verhogen. Maar die bereiding die benadrukt dan dat de Heere het is die dat doet. Gemeente, hij zal in ere hersteld worden, David. Maar dat zal niet zonder slag of stoot gaan. En ook voor ons, zonder Gods hulp is die geestelijke strijd een verloren strijd. U weet wat, die strijd heeft tegen die drie doodsvijanden. De zondige wereld, de duivel en je eigen verkeerde hart. Efeze 6 roept ons daarom op tot die geestelijke strijd om die wapenrusting van God aan te trekken. Maar er staat dan wel bij, biddende in de Heilige Geest. Want ja, gemeente, wat hebben wij in die geestelijke strijd? De kracht van de Heilige Geest nodig. David roept dan ook de hulp van de Heere God in. En dat moeten wij ook maar telkens weer doen. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God. Want u hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen. En de tanden van de goddelozen hebt u gebroken. U zegt, ja, maar is dat nou niet wat voorbarig gezegd? En die veldslag met het leger van Absalom moet immers nog plaatsvinden. Jazeker. Maar gemeente, zo zeker is het voor David. Zo zeker is die overwinning dat hij erover kan spreken. Alsof het al een feit is. En u weet, zo zegt Paulus het toch ook in Romeinen 8. Wie zal ons scheiden van de liefde van God in Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of armoede of gevaar of zwaard. Maar in dit alles zijn wij, hoort u dat? Niet zullen wij zijn, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. En daarom, gemeente, hoeven wij als christenen niet door het leven te gaan met van die hangende kopjes. Zelfs niet als er sprake is van een diepgaande gezinscrisis. Want de Heere, Hij heft ons hoofd op. En in Christus zijn wij meer dan overwinnaars door het geloof. Luther zei het toch, ontstaat een sterke held terzij die God ons heeft verkoren. De overwinning is zeker. Niet omdat wij nou zulke goede strijders zijn, maar omdat wij in die goede strijd die almachtige God, die grote medestander aan onze kant hebben. Het komt goed hoor, dankzij die medestander. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? In de Christus is God met ons. Hij is de Heer der Heren. En Hij doet ons triomferen. En daarom wie roemt, roemen in de Heren. En daarom eindigen we ook in Hem en in Zijn genade. Zoals David het ook doet in deze psalm. Het heil is van de Heere. Uw zegen is over uw volk. Amen. We gaan samen zingen psalm 3 als antwoord op de prediking. Versen 2 en 4. Psalm 3 vers 2 en 4. zijn de enkele gebedspunten die ik heb meegekregen. Wij danken voor de vrijheid van de godsdienst die we mogen kennen. We bidden voor het werk van de VBOK en Sirus. Sirus ter behoeve van de onbedoeld zwangere vrouwen. En wij bidden ook voor de familie Vogelaar die in Indonesië werkzaam is en mag zijn. We bidden ook voor de aanstaande presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, wat zeker wat de uitslag betreft ook zijn invloed zal hebben, niet alleen voor de bevolking daar, maar ook op het hele reilen en zeilen van ons Europa. Laat ons gemeente samen de Heere danken en bidden. We danken u, Heere God, voor het gebedenboek. U hebt het gezegd, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden. Maar Heer, u geeft ons ook het gebedenboek, het boek van de psalmen, waarin zoveel gebeden staan. Zo heel eerlijk, uit het leven gegrepen. Soms zelfs met haast van open gekreten, maar ook met veel vertrouwen. Daar komt toch elke psalm haast weer op terug. Het vertrouwen u, de levende God. Heer, zo mogen we ons hart bij u uitstorten. We mogen het ook samen doen als gemeente. Heer, en dan bidden wij u voor allen die in nood verkeren. U kent ze, Heer, die psychische noden kennen. Wilt u alle hulpverlening ook zegenen. Ook als het gaat om gezinsproblemen, geeft u alle instanties daarbij liefde, geduld en wijsheid. Heer, wees ook met ouders die het moeilijk hebben, of kinderen die het moeilijk hebben met hun ouders. Heer, wilt u vrede geven, dat ook daarin bekering mag plaatsvinden, zoals het van Johannes de Doper werd gezegd. Hij zal de harten van de vaderen bekeren tot de kinderen, opdat er, Heer, zo ook vrede mag zijn in de christelijke gezinnen, en dat daar liefde zal wonen, want daar gebiedt u uw zegen. En zo zijn we ook een voorbeeld voor de wereld om ons heen, waar het zo vaak haat en nijd is. Heren, wij danken u voor deze zondag uit uw hand ontvangen. Laat alles wat we meekregen ook bij ons blijven. En vrucht dragen ook in de week die voor ons ligt. We danken u voor alle toerusting. Wij bidden u, Heren, aanvaard ook onze dank dat we in vrijheid hier mogen samenkomen. Gedenk uw verdrukte kerk, houdt u haar staande. En geef dat ze uw naam niet zal verloochenen. Er komt er nog zoveel tegen op, soms zelfs martelingen. O God, beschermt u ze in de holte van uw vaderhand. En geef dat wij ook onze godsdienstvrijheid goed zullen gebruiken. Heren, wij bidden ook voor het werk van Sirus ten behoeve van de onbedoeld zwangere vrouwen. Heren, wij horen er ook vaak van dat mensen naar de abortuskliniek worden gedreven. Dat wordt ze vaak ook aangepraat. O God, wilt u al dat werk en hiervoor wil zorgen om dat te voorkomen. Wilt u dat zegenen, Heer, en ook moed geven, vrijmoedigheid. En dat ook onze overheid daar op een goede manier mee om zal gaan. Heer, wij vragen u om uw zegen. Ook voor de familie Vogelaar. Heer, ze mogen werken in de zending tot eer van uw naam in een andere cultuur, andere context en wellicht ook een ander taalveld. Help ze daarin, Heren. En heb dank ook dat ze 20 jaar getrouwd mochten zijn, 14 oktober. Stel hen tot een rijke zegen. Heren, wij bidden u voor predikanten die daar werkzaam zijn. Heren, wij bidden ook voor de nabestaanden van de Gerea, Toratja, predikanten die zijn overleden. Wees de nabestaanden God van nabij en troost ze. Heer, want het is ook moeilijk, juist als het een jong iemand betreft, met jonge kinderen. Heer, we dragen ze aan u op. Heer, ook het wereldbestuur, want u gebruikt, Heer, ook machthebbers. U hebt de touwtjes in handen ten diepste. Wilt u vrede geven op de aarde? Dat u inkeer mag plaatsvinden bij Poetin. En dat de oorlogen gestopt zullen worden waar ze ook zijn. Ook, Heer, bidden we om vrede tussen Jood en Palestijn. Wij vragen, Heer, ook om wijsheid voor de kiezers. Een moeilijke keus voor de mensen in Amerika, de Verenigde Staten, als het gaat om de keuze voor de president of de presidenten. Heer, laat het zo mogen zijn dat diegene die opkomt voor de normen van uw woord, dat die gekozen zal worden. En dat het ook tot zegen mag zijn voor ons hier in Europa. Zo heeft de apostel Paulus het ons ook leren bidden, opdat wij stil en gerust leven zouden mogen leiden. Dat we daarom ook de overheid aan u opdragen, hier, ook hier ter plaatse. We bidden u voor burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. We bidden u, Heere, voor ons kabinet. Het kan zomaar uit elkaar vallen. Maar Heere, wilt u ook hen wijsheid schenken en ze doen buigen. Voor uw woord alleen, want dat zal tot heil van het volk zijn. Gerechtigheid verhoogt het volk. Heere, zegenen bijzonder ook de jeugd van de gemeente. Dat ze echt voor gaan, voor koning Jezus. En dat ze het ook mogen weten. Wij steken het hoofd omhoog en we zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Dat bidden we van u. In Jezus' naam, de grote Davidszoon, onze Heere. Amen. Gemeente, wij bevelen nog van harte de collecte bij u aan. Uiteraard ook voor de VBOK, oftewel Cyrus. Dat is, dacht ik, de nieuwe naam die al enkele jaren geldig is. Wat zou het goed zijn om daarvoor onze gaven te geven, zodat dat werk, mooie werk, ook plaats kan vinden. Ook vrouwen in nood geholpen kunnen worden. Dat we ook daarin een christelijk voorbeeld mogen zijn. We gaan, gemeente, tenslotte zingen van Psalm 89, vers 8, dat zou natuurlijk ook kunnen, maar wij gaan lied 444 zingen uit Weerklank, want dat gaat ook over het opheffen van het hoofd. 444 uit Weerklank, alle drie de coupletten. Weet u, mogen dit lied van de oude schrijver van Lodestein met u meegaan de nieuwe week in. Verheft dan uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.
Ja, dat is goed. 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 Ja, dat is go